onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 123 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 123, de eerste twee versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het boek der psalmen, en psalm 123 tot en met psalm 125, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbeldag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaat, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing, beginnende bij psalm 123 en lied Hama alot, ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel zit. Zie gelijk de ogen der dien der knechten zijn op de hand des hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand hare vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat hij ons genadig zij. En zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat, des spots der weelderigen, der verachting der hoovaardigen. Een lied Hama'alot van David, ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen u Israël. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden, toen zouden zij ons levend verslonden hebben als een toren tegen ons ontstak. En toen zouden ons de wateren overlopen hebben, een stroom zou over onze ziel gegaan zijn. Toen zouden de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn. De Heer zij geloofd die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof. En onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik der vogelvangers. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Een lied Hama'alot, die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt maar blijft in der eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heere rondom zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid. Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht. Heere, doe de goede wel en degenen die oprecht zijn in hun harten, maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de Heere weg doen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Vrede zal over Israël zijn. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat gij ons nog onder uw woord brengt, dat alles beslissende woord, waarin geen mensengedachte meedoet, alles wordt van de mens afgesneden. En of een mens zichzelf goed acht of zegt dat hij slecht is, hebt niks te maken met de zaligheid in Christus. Want gij verkiest, gij maakt onderscheid waar het niet is, waar het in der eeuwigheid niet is. En gij doet naderen en gij doet wonen in uw huis. O dat de stammen Jacobs nog mochten opgaan, waar ook ter wereld, hoewel deze wereld ten onder gaat en uw volk wereldwijd wordt vervolgd en benauwd, want gij hebt het voorzegd, in deze wereld zult gij verdrukking hebben. Maar gij hebt de wereld overwonnen en gij hebt nochtans alle macht in hemel en op aarde. O mochten we uit die kracht en uit die macht leven. Want dan kunnen we naar het lichaam zwak zijn. Maar de apostel zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft en ook is. Hier mochten we dat alle kennen, jong en oud, want een mens leeft overal overheen en hij vergeet het zijne totdat gij uw wet daar stelt en ons een terugleiding geeft naar de val in Adam. Want die mond van die mens die moet op slot, opdat heel de wereld voor God verdoemelijk zij. Uw volk is eruit verlost uit die verdoeming die we onszelf over onszelf hebben gehaald. Door onze moed en vrijwillige val in Adam. Heere, o, wat wordt er overheen geredeneerd en gedacht en gedaan in onze dagen. Maar als we onze val niet hebben ingeleefd, dan zullen we ook nooit in de zaligheid delen, hoewel dat geen voorwaarde is. Maar gij werkt zo. Gij werkt datgene om plaats te maken voor een gewillige Christus. Bij een onwillige zondaar die gij aan zijn vijandschap dood, aan zijn bestaan dood, aan zijn naam dood. En daar ligt hij dan op het vlakke des velds, vertreden in zijn geboortebloed. Heer, en wij mochten er allemaal naar jagen. En de mens van nature jaagt er niet naar. Hij jaagt naar de zonde, hij jaagt naar bezit, hij jaagt naar zijn naam, hij jaagt naar eer. Maar het is alles in veen, want overal waar de mens zich mee vlijt, het is alles ijdelheid, van A tot Z. Van zijn eerste dag, van zijn geboorte tot zijn laatste dag. En daarom zegt de prediker, de dag des doods is beter dan de dag der geboorte. Als we tenminste in Christus bevonden worden. En nochtans uw raad hier uit te dienen, omdat gij niet ons een taak geeft, maar een roeping van het ambt alle gelovigen, of een bijzondere roeping om uw woord uit te dragen. Heere, dat is allemaal kracht als uw uitverkiezing. Want een mens brengt niks in het laadje dan alleen maar zijn eigen ongerechtigheid. Heere, dan mochten we deze psalm verklaren vanuit de eeuwigheid. Want gij hebt al van eeuwigheid bepaald wat er in uw woord zou worden opgetekend voor de kerk van alle tijden en plaatsen. En dat woord is tot ons gekomen. En gij hebt het ons gegeven, niet om ermee te werken, maar om ons door dat woord te laten bewerken. Want dan zal het ook een eeuwige vrucht dragen als die bewerking in de door de geest van Christus geschiet. Gij weet de zijnen de uwe wel te trekken. En gij weet waar ze verkeren op deze aardbol. In alle windstreken zult gij ze halen uit alle windstreken, uit alle hoeken der aarde. En er is geen ene macht op aarde niet, in de hel niet, die dat tegen kan houden. Want gij zult ze zelf bevestigen en schragen. O, kom ons dan te hulp, Heere. Ons mensenheil is ijdelheid, altijd en overal. En vervloekt is de man die vlees tot zijn arm stelt. Heere, mocht onze gedurige inleving maar zijn, omdat we aan de voeten van Christus zouden verkeren. En dan kunnen we er ook verslag van geven hoe we aan die voeten hebben verkeerd. En wat horen we dat toch weinig, nauwelijks of helemaal niet. Maar de geheimenissen van de zaligheid, die worden alleen in de inner cirkel geleerd. Hij maakt die volk teer van geest. Door de liefde van Christus verleen ons uw geest ook in deze uren, opdat hij in al de waarheid leidde. Gedenk uw kerk wereldwijd de weduwe en de wezen, het ongeboren leven. Land en volk, het is niet in verval, het is afgevallen. En wee ons als we er ons over verheffen, want we zijn in het paradijs van u afgevallen. Oh, wat wordt er toch met 7 mijlslaarzen over die val heen gestapt, maar gij stapt er niet overheen. Heere, ontferm toch de gevangen broeders, waar ze zich ook bevinden. Mag jij ook die vrouw bevrijden en die man bevrijden, die onrechtvaardig in de gevangenis zuchten. Maar niet alleen dat het niet alleen een horizontale bevrijding zou zijn, maar ook een geestelijke verlossing uit die doodslaap. Want de mens kan voor morele vrijheid strijden en dan toch voor eeuwig verloren gaan. Heere, geef gij nog waarachtige bekering. En onder het volk waar we het niet van zouden verwachten, want onze verwachting, ach, we zoeken altijd vleeselijke aansluiting. Maar die overtuigingskracht des geestes, gij claimt alle mensen. En als ze zich niet bekeren, dan zullen ze in hun zonde sterven. Heere, omdat gij spreekt uw Sion nog toe. In deze psalmen van Hama'alot, oh, wat een geheim. Het begint al met een geheim, want we weten het betekenis van dat woord niet, en zeker niet van nature. Jacob mocht er wat van leren, te Bethel. Heere, geef ons een geopende hemel in en om Jezus wil. Amen. Onze tekstwoorden, gemeente, kunt u vinden in die 125ste psalm. En we zullen u die nog een keer oplezen, het lied Hama'alot. Die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in der eeuwigheid. En rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heere rondom zijn volk van nu aan tot in der eeuwigheid. Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht. Heere, doe de goede wel en degenen die oprecht zijn in hun harten, maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de Heere wegdoen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Vrede zal over Israël zijn. En wat we hier opmerken, dat is de eerste 3 versen is een getuigenis. En vers 4 is een gebed. En vers 5 is wederom een getuigenis. Een lied Hama'alot. Het is een lied, het is een lofzang. En we mogen aannemen dat de liederen Hama'alot geschreven zijn door David. We kunnen het in Psalm 124 en 122 lezen, een lied Hama'alot van David. Wat betekent Hama'alot? Dat is een Hebreeuws woord. En dat betekent opstap, opgang. We hebben het in ons gebed al genoemd, hè, dat Jacob daar iets van mocht leren, te Bethel, hè, want er werd de hemel geopend en daar werd een trap zichtbaar, een ladder zichtbaar. Visionair, dat was niet letterlijk, maar in geestelijke zin, en Jacob heeft het in zijn droom gezien, dat de engelen daar op en neder klommen. En dat de Heere ook boven aan die ladder zijn woorden deed klinken in de ziel van Jacob. En Jacob die werd daar vrijgesproken van schuld en straf. Hij werd verlost van zijn vreesachtige geest, van zijn dienstbare geest. Hoewel er geschreven staat dat Jacob woonde in de tent van Isaac en Rebecca en dat hij oprecht was. Maar dat heeft een horizontale betekenis, dat zegt alles van zijn karakter. En we kunnen dat verder in Gods woord, en we zullen er niet verder op ingaan, maar als we alles biblicistisch verstaan, ook in het gebruik van Gods naam, ja, daar komt een mens wel achter. Ik heb al mensen ontmoet, die halen overal de Heer bij. Maar ik zeg, heb je nou niet in de gaten dat je de naam des Heeren zit te misbruiken? Want dat kan alleen door het geloof. En daarin moet Gods volk ook gedurig gewassen worden. De voetenwassing, want gij zijt rein. Om het woord dat we tot u lieden hebben gesproken, zegt de Heer. Dus dat woord hamaalot, dat heeft een diepgeestelijke betekenis. Amalot. En ik heb u al gezegd, dat betekent trappen, een opgang. Sommigen zeggen dat de Israëlieten toen ze opgingen, zoals Jozef en Maria opgingen naar Bethlehem. Dat was dan niet speciaal om offeranden te doen, maar om een andere reden. Maar als de Israëlieten opgingen naar Jeruzalem om een bepaald feest bij te wonen. Jeruzalem lag op de berg Sion. En dan moesten ze opgaan. Dat wordt ook wel vertaald later in de geschiedenis. Het woord hamaalot als een bedevaartslied. En het wordt ook een lied hamaalot genoemd. Want daarin blijkt dat Gods volk vervuld is met hetgeen wat boven is. En zo moet dat woord hamaalot verstaan. Nog een keer gezegd, Jacob die mocht daar ook de geestelijke betekenis, de zaligheid voor zijn ziel in smaken te Bethel. Hij kreeg die opgang, hij kreeg dat gezicht in die droom, dat de engelen opgingen op die ladder Jacobs met een geopende hemel. Met een geopende hemel. Dat is nou de geestelijke betekenis van dat woord hamaalot. En waarom wordt het een lied genoemd? Nou, daar kan je dan niet van zwijgen. Psalm 120 tot en met Psalm 134 begint met dezezelfde opschrift, een lied hamaalot. Je kunt dat vinden op Psalm 120 tot en met Psalm 134. Daar wordt achtereenvolgens, niet één psalm onderbroken, die opschrift genoemd een lied hamaalot. En soms wordt erbij gezet, achtergezet van David. En dan mogen we aannemen dat al die psalmen door David zijn gedicht, door de geest des Heren. Die op de Heren vertrouwen zijn als de berg Sion. Er wordt hier niet gesproken over de berg Sion op zich, maar over degene die de Heren vertrouwen, die tot het geloof in Christus gekomen zijn, die wedergeboren zijn tot een geestelijke hoop, die op de Heren vertrouwen, want het geloof is niet alleen stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen. Dus weten, kennen, vertrouwen, dat vertrouwen, dat is de derde vrucht van het geloof. Dat staat aan het eind, want het staat niet aan het begin. Het geloof begint met kennis. En dat geschiedt niet in trappen, want als de Heer het geloof en zijn gave God schenkt, na de vrijspraak, in orde, niet in tijd, want het geschiet allemaal tegelijkertijd. Dan wordt de ziel eerst, ja wij kunnen alleen maar in tijdsvakken denken, daarom zeg ik het zo. Dan wordt de ziel eerst door de kennis Gods vrijgesproken van schuld en straf. Die kennis der zonde gaat eraan vooraf, maar dat behoort niet tot het kennen des geloofs. Want in het stuk der ellende wordt er niet geloofd, tenzij met een wettisch geloof, een wettische ontwaking. Maar dat behoort nog niet tot de wedergeboorte. Maar in de wedergeboorte wordt het geloof geschonken en in orde begint het geloof met kennen. Het kennen van God, het kennen van Christus en dan ook een vast vertrouwen. De hoop des geloofs moet u niet ondergeschikt achten, want het is geen hoopje waardoor het geloof op God hoopt. Nee, dat is een vaste hoop, een vaste grond, de dingen die men niet ziet. Die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion. Dus dat is een vastheid. Die worden niet heen en weder bewogen als een riet. Wel als ze op zichzelf zien, want David zegt als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan word ik verschrikt. Maar de Heer Jezus zegt, als de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tot de scharen van Johannes te zeggen, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. En dan herhaalt hij dat dus. Let op de woorden van Christus. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Dus hij maakt drie veronderstellingen. Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed. Ziet die in heerlijke kleding en welzijn die zijn in de koninklijke hoven. En de derde veronderstelling, maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? En dan geeft de Heer Jezus daar zelf het antwoord op die drie veronderstellingen. Dus je hebt mensen, wat zijt gij uitgegaan? Naar een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. Dat was Johannes de Doper niet. Wat zijt gij uitgegaan? Een mens met zachte kleding bekleed ziet in heerlijke kleding en bellen zijn die in de koninklijke ogen. Dat was Johannes de Doper niet. Maar die derde veronderstelling, wat zijt gij uitgegaan? Te zien een profeet. Ja, zegt de Heer. Ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van welke geschreven is. Ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die uw weg voor u heen bereiden zal. En daarvan zegt Paulus in de Efezebrief, namelijk Efeze 4, vers 14, dat die op de Heere vertrouwen, die zijn als de berg Sion. En daar kan ik Efeze 4, vers 14 aan verbinden, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle labwind van leer, door de bedriegerij der mensen, door een gerustigheid om listel tot dwaling te brengen. Er staat op een ander gedeelte in de schrift, wederstaat de duivel en hij zal van u vliegen. Dus je moet mij niet vertellen dat het geloof niet in staat is door de geest aangedreven. Anders gezegd, het geloof is sterker als de duivel. Als je dat niet gelooft, ben je geen kind van God. Laat dat goed op je inwerken. Want bij de oprechte staat er, de boze vat hem niet. Je moet goed verstaan dat Gods kinderen wel in de zonde kunnen struikelen. Laat ik eens één voorbeeld nemen dat David ook een ontzaglijk verkeerd oordeel velde over Mefiboset. Als Ziba hem komt te beschuldigen. En David geloofde de beschuldiging van Ziba jegens Mefiboset. Dan moet je goed verstaan dat ook Gods volk, dat zijn geen pilaarheiligen, die kunnen wel eens een verkeerd oordeel vellen. Maar naar het leven, naar de uitgestrektheid van het leven der genade, dan moeten we zeggen dat Gods volk, zoals Gods woord dat zegt, die zijn zo vast als de berg Sion, omdat ze staan, gegrond, geplant zijn op de rots der eeuwen, Christus. Die is onbewegelijk. In hem is geen schaduw nog omkering. Niet dat die gelovigen op zichzelf beschouwt, nee. Die zijn als de berg Sion die niet wankelt. Omdat Christus gisteren en heden dezelfde blijft. Maar blijft in der eeuwigheid. Dus het is geen momentopname. En daarmee bedoel ik dan te zeggen dat het leven van een kind van God, dat is verankerd op de rots der eeuwen. En als dan nog gedurende je leven blijkt dat de boze zo'n vat op je hebt, nou dan moet je wel ernstig mee van God in de schuld komen. Want dat behoort toch niet tot het leven der genade. Nou, dat moet ik echt zeggen, want die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion. Anders zou de Heilige Geest dat hier zo niet zeggen. En dat ziet op de gedurigheid van het genadeleven. Dat ziet niet op een momentopname, want daarvan heb ik al gezegd dat ook Gods volk in de zonde kan vallen, verkeerde oordelen kunnen vellen, want Gods volk op zichzelf aangemerkt verschilt niet met de wereldling. Nou, vlees verschilt niet met vlees. Maar ik heb al meer geleerd dat Gods ware volk niet in onnatuurlijke zonde kan vallen. En dat moet je ook goed op je in laten werken. Dat moet je ook goed op je in laten werken, want door de Heilige Geest. Want daar is wel een onderscheid. Ik heb het ook al sommige oudvaders, met name Kolbrugge, hij zegt als een kind van God, zoals David in de zonde van hoererij valt, hij zegt verschilt dat niet met een wereldling die in hoererij valt. Goed verstaan, op zich beschouwd, die zonde. Maar er zijn wel gradaties en onderscheidingen. David kon bijvoorbeeld niet de zonde tegen de Heilige Geest bedrijven. Niet één kind van God kan niet. Maar dan moet het wel zo zijn. We kunnen niet zeggen die en die, want alleen God kent de harten. Ik heb wel eens getuigenis gehad van andere kinderen Gods, dat het kinderen Gods waren, maar dat geeft de Heer niet over iedereen. Je moet nou echt niet denken dat ons oordeel nou zo ver strekt, dat wij maar kunnen oordelen wie het eigendom van Christus zijn. Kijk, de vruchten komen openbaar, aan de vruchten zult gij kennen. Maar dat is ook niet, dat maakt ook niet het leven der genade uit om iedereen nou maar te wegen. Ja, ben je nou een echte of niet? Nou, dat maakt niet het leven der genade uit.
Dat komt wel eens openbaar, zoals Achitofel openbaar is gekomen als een grote huichelaar. En dat was ook een knecht van David. Daar ben je niet op uit. Ja, als het openbaar komt dat iemand een ketter is, verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning, dan zal ook die verwerping moeten plaatsvinden. Nou, dat gebeurt natuurlijk in geen ene kerk, want alles wat op de preekstoel in de kerkraadbanken zit, dat zijn ketters. Omdat ze als zodanig openbaar komen. En de Heere kent degene die de zijne zijn, maar dat komt in de tijd ook openbaar wie het zijn. Ja, kinderen van God onder de kruis worden soms hevig heen en weer geslingerd, maar ze zijn niet zonder vastigheid. Dus, die vastigheid die moet in je leven wel gekend worden. Dat is een stille berusting in Gods beleid. Dat is een vast vertrouwen in de Heere in alle omstandigheden. Ja, als de Heere door zijn geest je bij de rechterhand hebt gevat, en we hebben de vorige keer over nagedacht, dan geeft Asaf ook dat getuigenis in het kader van de nabetrachting, hebben we dat gepreekt. Nou, dat is toch een heerlijk getuigenis. Daar zit toch geen twijfel meer in. Daar zit de vastigheid in. Namelijk de vastigheid of de zekerheid des geloofs. Maar zo vast was Asaf van zichzelf niet, want dat hebben we ook in de voorbereiding hebben we dat genoemd van Asaf. De voorbereiding van Asaf, de bediening van Christus en de nabetrachting van Asaf. Nou, die nabetrachting die zou je wel een lied Hamaalot kunnen noemen. Met recht. Die nabetrachting. Maar niet een lied Hamaalot, dat was niet de voorbereiding van Asaf. Nee, want daar kwamen alle stormen over hem heen. Dat hij maar nijdig was op de goddeloze vrede. En dat is natuurlijk een valse vrede. En de voorspoed, ze hebben geen banden tot hun dood. Daar moet je eigenlijk wel op onderzoeken hoor. Asaf wil zeggen, ik heb wel banden tot mijn dood. Ik heb geen voorspoed in deze wereld. Ik heb de wind altijd tegen. Maar daar werd hij over geërgerd, ziende der goddeloze voorspoed. En toen de Heer zegt, let op hun einde, let op hun einde. Ja, toen ik in Gods heiligdommen inging. Daar heb je het, een lied Hamaalot. Dat is het begin, toen ik in Gods heiligdom inging. Hij werd opgetrokken, ik zeg niet zoals Paulus in de derde hemel, maar hij werd wel opgetrokken, laten we zeggen. Hij kreeg wel een vernieuwd gezicht, zoals Jacob ontving te Bethel. En bij Jacob was dat de eerste keer, dat hij een open hemel ontving. Nou, dat mag werkelijk een lied Hamaalot heten. En dat kende Asaf ook, want hij zong gedurig een lied Hamaalot. Hij was ook niet alleen profeet, maar hij was ook voorzanger. Hij was ook voorzanger. En die voorzangers, die zongen de liederen Hamaalot. Die voorzangers zongen de liederen Sions. Nou, daar behoorde dat lied Hamaalot ten volle toe, tot de liederen Sions. Een lied Hamaalot, dat wordt gezongen vanuit dat vaste vertrouwen in de Heere. En daar zegt de Heilige Geest van, ze zijn als de berg Sion die niet wankelt. Omdat het alles door de bediening van Christus, maar ook vanuit de wortel Davids geschiet. Door de sappen die ze betrekken uit de wortel Davids gaan ook die vruchten blinken tot Gods eer. Ja. Dus vertrouwen een vrucht van het geloof, beter gezegd nog, vertrouwen is net als kennen, hopen, dat zijn eigenschappen des geloofs. En dat zal blijven tot in eeuwigheid. Want hun werken zullen volgen, die zullen niet teniet gedaan worden. Maar in Christus gewassen en gereinigd zal Gods volk blijven tot in eeuwigheid. Maar ook, ja, geloof, hoop en liefde, geloof en hoop, die zullen ophouden te bestaan. Maar de liefde blijft tot in de eeuwigheid. Want geloof en hoop, dat wordt in de hemel niet meer geoefend. Dat is aan deze zijde van het graf. En dan zal het geloof niet ophouden, zolang een kind van God aan deze zijde van het graf verkeert. Maar de liefde blijft tot in de eeuwigheid. Dat gaat over de dood heen. Daarvan wordt ook gesproken dat de gedurigheid blijft tot in de eeuwigheid. Dat is zolang als de wereld staat. Maar in der eeuwigheid, dat ziet toch over de dood heen, maar blijft tot in der eeuwigheid. Omdat er de zaligheid, de eeuwige zaligheid mee verbonden is. Eeuwigheid, dat wordt ook wel eens gezegd, Je moet die Bijbeltaal moet je leren verstaan, want sommige woorden, als je die biblicistisch verstaat, dan kom je ook weer tot een verkeerd verstaan, een verkeerd begrip in de eeuwigheid. Dat kan ook betekenen alle dagen van je leven. Dus zo leggen de kanttekenaren het uit, maar omdat het de zaligheid betreft, die op de Heere vertrouwen, dat komt op uit de zaligheid in Christus. Daarom heeft dat woord in eeuwigheid een eeuwigdurende betekenis, laat ik het zo maar zeggen, als hier het bestaan op aarde. Omdat het de zaligheid betreft. En de zaligheid is in Christus en dat blijft tot in de eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen. En dat wordt als een beeld genomen, al zo is de Heer rondom zijn volk van nu aan tot in de eeuwigheid. Weer dat woord eeuwigheid. En dat slaat ook op de eeuwige zaligheid, maar zeker ook in de tijd voor het graf, voor de dood, rondom Jeruzalem. Dat is een letterlijk voorbeeld, want Jeruzalem was gebouwd. Op de berg Sion is de tempel gebouwd en daarom is deze berg het geestelijke middelpunt van Jeruzalem. Daar staat God, Yahweh. Ik ben er voor u, betekent dat. Centraal, daar werd de bediening der verzoening, werd daar in de praktijk gebracht door het geloof. Het volk vergadert. Rondom Jeruzalem zijn bergen, dus die heilige berg Sion, in geestelijke zin, want de berg Sion, dat wordt ook wel dikwijls genomen voor de kerk met een hoofdletter. Rondom Jeruzalem zijn bergen. De Heer heeft ook zijn engelen als bewaarengelen rondom zijn volk gesteld. Elk kind van God heeft een bewaarengel. Dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk niet kan sterven. Dat betekent het niet, maar zolang de Heer het nodig had. Daarmee worden de bergen rondom Jeruzalem vergeleken. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Alzo is de Heer rondom zijn volk. Dus die berg Sion die wordt beschermd door de Heer zelf. Waar het volk vergaderd is, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Kijk, daar heb je die bescherming. Want als de Heer in het midden is, ja, wat zal vlees dan mij deren? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Maar je moet goed verstaan dat dat niet voor niets gezegd wordt rondom Jeruzalem zijn bergen. Alzo is de Heer rondom degene, rondom zijn volk. Van nu en tot in de eeuwigheid, die bescherming Gods, die schuilplaats des Allerhoogste, die bergen Gods, die zijn allernoodzakelijkst, omdat Gods volk staat hier onder gedurig attack. Dat wordt ook gezegd, die aanvallen van de duivel, inwendig, uitwendig. Heel de wereld is nou in een chaos, maar het is een strijd tussen Christus en de duivel. Dat is ook bijna elke oorlog. En maar goed verstaan waarom de woede de volkeren en bedenken de heidenen ijdelheid. Want ze zijn opgestaan en wij ook van nature, wij leven van nature in vijandschap met God en de naaste. Het heeft niks met een vriendelijk karakter te maken, want oh wat wordt dat toch gemengd met het geloof in onze dagen zeker. Als een mens weer zijn eigen een beetje goed voelt en doet hij weer aardig en trap je hem op zijn tenen, dan barst het er alles uit. En dan bedoel ik met op tenen trappen, niet expres of met een vleeselijke arm. Nee, dat geschiet door woord en geest. En dan komt eruit wat erin zit. Lieve karakters hebben niks met genade te maken, helemaal niks. Maar dan lezen we in Korinthe 13, nou, al had gij de taal van een engel en dan wist ook al de verborgenheden die in Gods woord staan geopenbaard, die gaat de liefde niet. Dat zou geen nuttigheid geven. Want de liefde, dat is wel de band der volmaaktheid. We worden niet door de liefde gerechtvaardigd, maar wel door de Godderliefde. Goed verstaan, zal ze voeren met smeking en geween. En als dan die rechtvaardiging van die goddeloze plaatsvindt, ja, dat zijn daadwerkelijke goddelozen, want dat heb natuurlijk door de eeuwen heen is dat ook al ingevuld en vervalst. De rechtvaardiging van de gelovigen, de oudvaders die de wet niet verstonden ten volle, die zijn er ook in gestruikeld. De rechtvaardiging van de gelovigen, de rechtvaardiging van de bekommerden en noem al die dwalingen maar op. Maar als je als een goddeloze door God gerechtvaardigd bent, dat betekent ook dat je tot de hel toe vernederd bent. Want anders ben je nog geen goddeloze voor God geworden, want daar is aan verbonden vrijwillige strafaanvaarding. En dat kun je niet met tranen wegwassen. Als het niet komt tot die gewillige strafaanvaarding, waar je geen zicht meer hebt op de zaligheid. Want dat geschiet in de afsnijding van de oude Adam. Ja, als je dat niet kent,
ja, dan moet je toch echt je staat nog nakijken. Want dan behoor je nog tot de goddelozen waarvan gesproken wordt. Want de scepter der goddelozen zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen. Nee, de goddelozen bepalen niet het lot der rechtvaardigen. Hoe ze ook geterroriseerd worden, daar kan een goddeloze geen draad aan veranderen. Aan het lot van de rechtvaardigen. Want het lot van de rechtvaardigen, dat is in Christus verzekerd. Het is ook een zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. De scepter der goddelozen zal niet rusten op het zalige lot der rechtvaardigen. Maar het heeft ook een tijdelijke betekenis, want de rechtvaardigen die op aarde geleefd hebben en nog leven, die worden niet geleid door het lot, maar door de goddelijke voorzienigheid. Dus niet door toeval. En zoals de patriarchen geleefd hebben, aan het lot van die patriarchen kon niemand iets wijzigen. Niemand. De Heer bepaalt ook de plaats van ieders woning. Ook voor de tijd heeft dat betekenis. Dan kan die scepter, dat betekent roede, staf, macht. Dat is de vervolgingen en slagen, het geweld en de heerschappij der boze en goddeloze mensen die zich tot de boosheid ten eenenmale overgeven, de vrome niet vermogen, zullen niet altoos blijven. Ze kunnen voor een tijd heersen, die scepter der goddelozen. Want de scepter der goddelozen zal niet rusten. Dat betekent, rusten, dat woord betekent, kan voor een moment, maar dat betekent, het zal niet blijvend zijn. Het zal niet rusten, dat betekent stand on the place. Maar rusten betekent hier dat het niet een gedurig toestand is waarmee de vrome, waarmee Gods volk onder moet zuchten. Nee, dat kan wel voor een tijd uitwendig. Want de Heer zegt, vrees niet voor degene die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. En dus ook Gods volk, ja, die zijn wel in grote getalen omgebracht, vermoord of op de brandstapel gebracht. Maar het is maar voor een moment. Het is een verdrukking van 10 dagen. De scepter der goddelozen zal niet rusten, die zal niet heersen, kan ik ook zeggen, op de rechtvaardigen. Want God is koning. God heeft zijn volk in het koninkrijk van zijn eeuwig licht gesteld, waarin hij als koning heerst in je hart. Dus als Christus heerser is in ons hart, dan heb die scepter van goddeloosheid, ja, die heb geen macht. Ja, de duivel macht. Je moet de duivel nog geen macht toekennen, want dat is godslastering. Hem is macht toegekend, ja, bij God vandaan. Maar hij heeft van zichzelf geen macht. Nee. Het is de vader der ongerechtigheid, de vader der leugenen. Hij zal nooit het goede kunnen doen, hè, want hij is uit de hemel verworpen, omdat hij tegen God heeft opgestaan met al de zijnen. Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen. De Heer heeft zijn volk ook een lot beschikt. En dat is niet een lot, ja, van hoe zou het uitpakken. Nee, dat is een zeker lot, een zalig lot. De Heer heeft ook voor zijn volk aan deze zijde van het graf een lot beschikt. En daarin bewaart hij zijn volk. En daarvan geldt ook, ik zal uw pad met doornen omtuilen. Dat behoort ook tot dat lot. Dat Gods volk maar geen wegen kan gaan die ze zelf goed dunken. Hoewel het voor een ogenblik wel eens toegelaten wordt, zoals Jona. Die ging van de weg af. He, dat was toch duidelijk. Hij werd van de Heer geboden om naar Nineveh te gaan. Maar hij bedankte voor die calling. Maar dat bleef niet zo. Dat bleef niet zo. Want al Gods volk zit aan het touw der liefde. Dat touw kan wel rekken, maar niet breken. En de Heer heeft Jona toch weer op zijn plaats gebracht. Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun hand niet uitstrekken tot onrecht. Nou staat er, en dat moeten we goed onderscheiden, er staat niet de scepter der goddelozen, maar de scepter der goddeloosheid. Dus de goddeloosheid zal in Gods kerk, met een hoofdletter, in het leven van Gods kinderen, niet heersen. De scepter der goddeloosheid, dat betekent ze zullen niet in de zonde kunnen leven. Paulus zegt het ook letterlijk, gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. De zonde zal over u niet meer heersen.
Dus die scepter der goddeloosheid zal nooit meer in het leven van de kinderen Gods kunnen heersen. Ze zullen niet overwonnen worden, ook niet door langdurige verzoeking. En de Heer, het staat natuurlijk ook in Gods woord dat de Heer de eindtijd zal bekorten om de uitverkorenen wil. Gods volk kan niet verleid worden om af te vallen, laat ik het zo eens zeggen. Want daar bewaart de Heer de zijne voor, daar heeft hij zijn bloed voor gestort. Maar hij zal die dagen wel verkorten om zijn volk verdere benauwdheid te sparen. De Heer laat niet toe, want de duivel die gaat zo ver in het einde van onze dagen dat hij ook Gods volk zodanig zal terroriseren dat er geen leven meer mogelijk is. Nou, om die reden zal de Heer de dagen onder uitverkorenen wil verkorten. En dan zal die eerder wederkomen als het ware, dat is ook allemaal van eeuwigheid bepaald, maar dan zal die eerder wederkomen als dat ze gedacht hadden. De Heer stelt die dag wel uit, omdat één dag bij hem is als 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. Maar hij komt haastelijk. En als God zegt dat hij haastelijk komt, als Christus dat zegt, ja, dan moeten we wakende gevonden worden. En dan moeten we niet als een mol in deze wereld onze weg gaan om in die wereldse grond te vroeten. Ja, daarin krijgt Gods volk altijd wel de slag naar binnen, want hoe kleeft mijn ziel aan stof? Het zijn geen pilaarheiligen hoor. God wil genade verheerlijken. Maar, ik heb al gezegd, dat Gods kinderen zich niet kunnen vergrijpen, niet kunnen vallen in bepaalde zonden. Ze kunnen Gods naam niet lasteren, ze kunnen, hoeveel onnatuurlijke zonden, dat ziet niet altijd op homofilie en pedofilie, dat kan een kind van God niet zijn, incest, nou. Maar het ziet ook op die geestelijke gruwelheden, zoals ze kunnen Christus niet verraden, ze kunnen zijn naam niet smaden. En wat komt er allemaal openbaar in onze dagen? Want de Heer die brengt wel toetstenen aan het licht, zeker in de laatste tijden, hoewel er is niks nieuws onder de zon, want in de vroege kerk werden die toetstenen ook aangelegd. Als ik dan denk aan Aquila en Priscilla, die moest op last van de keizer Rome verlaten. En die werd hun geen tijd gegund om er nog eens over na te denken. Nou, die tijden gaan we weer in. Ja, ik heb van de week nog een oproep gedaan, get out of the system. En dat geldt ons allen natuurlijk, want we zijn zo in dat systeem verwikkeld met allerhande tentakels. Koperen gezegd, als er geen opgang meer mogelijk is, leven ze een patriarch. En als je dan kijkt naar de aartsvaders, ja, die hadden geen bankpassen. Die zaten helemaal niet in het systeem. Die leefden op de weide van de voorzienigheid Gods. Nou, daar moeten we weer naar terug. En als je daar niet toe bereid bent, ben je dan wel een kind van God? Want dat leven uit de hand van God leven, noemde Gods volk vroeger dat. Maar dan in alles uit de hand van God leven. Dat is niet een geïsoleerd self-sufficient leven. Door je eigen maar te verzorgen. Nee, dat is werkelijk. Hoewel het niet gaat, want je moet denken, Abraham had veel vee. Hij kon ook een lam slachten om te eten. En Abraham had meer tot zijn beschikking. Maar dat was wel een leven uit de hand des Heren. Daarom nam hij geen geschenk van de koning van Sodom aan. Want hij zegt, opdat gij niet zal zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Want ik heb mijn hand tot de Heren verheven. Ik kan nog geen schoenveter van u aannemen. Want Abraham leefde, dat is ook al een bewijs, daar geeft Abraham zelf getuigenis van, dat hij uit de hand des Heren leefde en dat hij niks nodig had van een ander. Dat hij alles uit de hand van God ontving en daarmee ook tevreden was. Dus dat kan veel wezen. Abraham was, gaf de koning van Salem de tiende, Melchizedek. Hij kon ook een ander onderhouden, verzorgen. Daartoe is de kerk geroepen, maar de Heere kan je ook een bescheiden deel geven. En daarmee heb je ook maar tevreden te zijn. En alles wat de Heer je toeschikt. Maar omdat we zo afhankelijk, onszelf afhankelijk gemaakt hebben van dat systeem. Met allerhande tentakels. Dat is niet alleen een bankrekening en een bankpas. Dat zijn zoveel dingen. Abraham had ook geen auto. Je zou zeggen, die waren er toen nog niet. Ja, maar je moet goed letten, waar maakte Abraham gebruik van? Van de schepselen die God had geschapen. Kamelen, nou zou je zeggen dat zijn paarden, in het westen zijn het paarden. Nou, vroeger werd er hier zo geleefd. Dan werd er steeds koets gespannen en de paarden ervoor, of een koets. En het is allemaal, is dat door de techniek, is dat zo'n, heb dat zo'n hoge vlucht genomen. Maar, nou blijkt wel dat die techniek ook aangewend wordt voor 's mensen ondergang. En als je dat niet ziet, ja. We kunnen natuurlijk een waarschuwende preek houden, maar Gods volk zal zich gaan laten waarschuwen voor dit soort dingen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk dat niet ziet. Altijd wel naar de mate des geloofs ten dele. We moeten altijd door de prediking wakker geschud worden, wakker gehouden worden, door middel van de prediking. Dat belieft de Heer te gebruiken. Maar als je dan die dingen in onze dagen gadeslaat, je gelooft nog niet dat je in het einde der dagen leeft. In het einde van het einde der dagen. Laat ik het maar eens plain zeggen. Mensen die nog heilig geloven in die vaccinaties, daar heb ik geen boodschap meer aan. Die zullen het nooit meer gaan zien. Want dan leef je niet uit de hand des Heeren. Dan leef je uit de hand des duivels. Dat zijn duivelse middelen. En dat soort duivelse middelen wordt in alle revokerken gereformatoriseerd. Dan kun je nagaan, als je in zo'n hol van de duivel verkeert, hoe je je ziel dan beschadigt. En door gebruikmaking van die duivelse middelen beschadig je ook je lichaam, de tempel Gods. En als je daar gebruik van maakt, ja, dan moet je je eigen maar zien te redden. Maar Gods volk leeft uit de reddende hand Gods. Ik lees hier de Heere zij geloofd, die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot de roof. Nou, dat is enkel soevereine, vrije genade. Nogmaals, daar word je ook om aangevallen. Dat je uit de soevereiniteit Gods leeft. Dat kan een mens van nature niet verdragen. Dan moet je maar eens goed opletten. Dan moet je maar goed over nadenken. Dat Gods volk in die inner cirkel leeft. Dat kan de godsdienst niet verdragen. Zolang je op de Arminiaanse toer bent. Doe je best en God doet de rest. Dan word je door iedereen verdragen. Maar ga je vrije genade leren. En je zet dat ook in de tijd van heden. Hoe dat in zijn werk gaat. Dan gaan alle deuren voor je dicht en dan word je van A tot Z belasterd. De Heere doet de goede wel en degene, dan komt David tot een gebed. De Heere doet de goede wel. Hij zegt niet de Heere doet de goede wel, nee. Heere in het gebed, het is een aanspraak tot Gods heilige woning. Doet de goede wel en degene die oprecht zijn in hun hart, dat zijn de kinderen Gods. De goede, dat zijn de kinderen Gods. Degenen die oprecht zijn, dat zijn de kinderen Gods. Want ze zijn goed gemaakt in Christus. Ze zijn herschapen, hersteld in het beeld Gods. In de wedergeboorte wordt het beeld Gods niet hersteld. Want dat beeld Gods, dat kan niet beschadigd worden. Nou, wij worden hersteld in het beeld Gods. Want Christus is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En we worden in Christus met God verzoend en hersteld. In onze oorspronkelijke staat, maar dan in Christus. Dus dat is nog veel vaster als in de staat der rechtheid. Want toen kon de mens vallen. Maar in Christus kan de mens niet meer afvallen. Doe de goede wel, die staat eigenlijk Heere, zegent uw kinderen. En dat bidt hij niet met een limit, maar voor de kerk wereldwijd, met een hoofdletter. En daar moet je veel voor bidden. Voor de kinderen Gods. En de Heere weet waar ze wonen. In alle windstreken van deze wereld. Dat moet wel de prioriteit hebben in je gebed. Bid voor de vrede van Jeruzalem. En dan wordt Jeruzalem bedoeld met de kerk. Met een hoofdletter. Welvaren zij die u beminnen. Doe de goede wel. En degene die oprecht zijn, oprecht gemaakt zijn. In Christus. Want ze waren het van nature niet. Als je je afkomst vergeet, ja, dan word je, en dan ben je een fariseer. En dan oordeel je alles buiten Christus om. Buiten die redding in Christus om. Buiten die gedurige inleving dat we van God zijn afgevallen. En dat we alleen uit vrije genade met God verzoend zijn en daarin gehouden worden. Nou, dan ben je gedurig vervuld met het wonder. En dat brengt ook vernedering met zich mee, hoor. Dat kan ik je wel vertellen, want evangelische vernedering die gaat veel dieper als tot de hel toe vernederd zijn. Dat moet ik ook zeggen, dat moet ik ook zeggen. Want die vernedering tot de hel baart geen vruchten op zich. Nou, wat kan een lijk nou voor vruchten voortbrengen? Dat is tot de hel toe vernederd zijn. Dat betekent de oude mens doodsterven. Maar evangelische vernedering, dat brengt vruchten voort, omdat het uit de bron voortkomt.
Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Ja, om in die rust te mogen verkeren, dan zal ook de scepter der goddeloosheid niet rusten op het lot der rechtvaardigen. Want op de Pinksterdag staat geschreven dat het gewone volk, het bekeerde volk, het volk des Heren niet dorst te naderen vanwege de aanwezigheid van de Heilige Geest. En zo moet het ook in onze dagen zijn. Denk niet dat dat, nou ja, die uitstorting van de Heilige Geest, dat was wel uniek en heerlijk. Maar de nawerking, de naregen van de Heilige Geest, die kan ook wel zo rijk zijn dat je hart vervuld is met heilbespiegelingen, met dat lied van Hama Alot. En dan ga je het ook uitroepen, weg wereld, weg schattig. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ook ben. Ik heb alles verloren. Dus wat maakt dan een mens zich druk om deze wereld? Als dat nou gedurig weerkeert, ben je dan wel wedergeboren? Nou, dat moet je eigenlijk maar goed afvragen. De Heere doet de goede wel in Christus. Dat betekent niet dat het hen altijd voorspoedig gaat. Dat hebben we met die psalm van Asaf wel gezien. Nijdig op de goddeloze, ziende de goddeloze voorspoed. En hij haalt altijd de wind tegen. Nou, dat is het leven der genade, want het leven onder het kruis. Dan heb je de wind in deze wereld altijd tegen. Dan moet je tegen de stroom inzwemmen. En dat zijn genadezwemmingen, om het zomaar eens te zeggen. Want een mens zwemt niet. Nou, een mens neemt zijn rust ervan. Hier een bankje en daar een prieeltje. Een mens wil zijn rust ervan nemen en hij wil iets bereiken in deze wereld. Ja, allemaal van die ongelukkigheid. Want de Heere doet de goede wel, dat stijgt wel daar zoveel lichtjaren bovenuit. Hè, boven dat intermenselijke goed doen, hè, dat humanitaire. Ja. En daar maken ze in onze dagen ook allemaal geloof van. Hè, want ik heb vorige keer gezegd dat God houdt er geen organisatie en agenda op na. Ja, wel zijn eeuwige raad, maar niet een menselijke agenda. En daar willen ze nou God in vangen. En dan gaan de mens voorop met die kerkelijke stichtingen, met die zendingsinstanties. En, maar daar is God niet in, dat kan ik je wel verzekeren. De Heere leidt zijn volk door zijn goddelijke voorzienigheid. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. En dat is een weg waarop de dwaas niet kan dwalen. En zijn voet aan een steen niet kan stoten. En door al die organisaties, kerkelijke organisaties, is de mens zelf het grootste stumblingblok. Want je moet me goed denken dat er geschreven staat in dat na hun drie, wee de bloedstad, dat vol leugens is. Ja, ik had er eigenlijk over willen preken, misschien vanavond. Wee de bloedstad, vol leugen en bedrog. Wee de bloedwereld, wee het bloedland, wiens koning een kind is. Wee de bloedstad, wee het bloedhuis, wee de bloedpersonen. Wee de bloedkerken, de bloedvergietende kerken. Ze moorden op weg naar Sichem. Dat kan je op alles betrekken. En dat bloed, dat is dan het vergoten bloed, waar bloed vergoten wordt. Dus al die abortushuizen zijn bloedhuizen. Daar rust het oordeel en de gramschap Gods op. En de kerken doen er niks tegen. Nee. Maar de kracht ligt voornamelijk in het gebed, niet in allerlei actievoeringen. Goed verstaan. Het gaat soms niet zonder. Nogmaals, die Waldenzen. Ja, ik wenste wel in die tijd van de Waldenzen geboren te zijn, want dan kon je nog strijden voor een rechtvaardige zaak. En dat blijft, want de krijg des Heren, dat is de rechtvaardige zaak die daarmee wordt bedoeld. Ze streden om bijbelse godsdienstvrijheid. Dus dat is de vrijheid van de ware godsdienst. Daar streden de Waldenzen om. En dat is een rechtvaardige strijd. Die strijd kan je ook terugzien in de 80-jarige oorlog. En daar hebben hoeveel geuzen, hoeveel mensen hebben daar hun leven niet voor gegeven. Het Koninkrijk van God komt niet meer uit het gewaad, dat hebben we ook overdacht. Maar dat gaat wel wat kosten. Dat gaat je wel wat kosten. Dat gaat alles kosten. En als je daar nog verkleefd zit aan wereldse goederen en aan het systeem, bankpassen, heldkaarten, rijbewijzen, paspoorten, get out of the system. Ja, dat moet je ook niet buiten God omdoen. Maar zonder God kun je er ook niet in blijven. Want dan kom je zeker om. Degenen die in het systeem blijven, worden onverwijld het systeem van Klaus Schwab binnengeloosd. Daar is geen ontkomen aan, in horizontale zin gesproken. Get out of the system. Maar ga daarbij niet bij je eigen verstand te raden. Want Ager zegt in dat verband, ik heb geen mensenverstand.
We kunnen nog geen goede gedachten denken. En als een mens denkt dat hij dat wel kent, ja, dan wordt het oordeel is alweer van kracht. Want bij degene die zichzelf verstandig heten, we hebben geen verstand. Dat hebben we in het paradijs verloren. Dat Christus onze wijsheid zei, dat betekent dan ook dat ons verstand verlicht wordt. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Je hebt ook in horizontale zin verstandige wereldse mensen, die heb je ook. En het wordt ook in Gods woord gezegd dat die kinderen de duisternis verstandiger, voorzichtig, verstandiger zijn als de kinderen des lichts. Dat proces zie je nou helemaal voltrekken. Want er zijn geen refo-stemmen die klinken niet meer om het recht Gods te verdedigen, om de enige ware vrije godsdienst af te eisen en te verdedigen, overeenkomstig artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Er weet geen enkele dominee iets van de geestelijke vrijheid af, ook niet van morele vrijheid. Laat staan in de bressen te staan voor de enige ware godsdienstvrijheid. Nee, zegt Van der Staaij, een moslim heeft net zoveel recht zijn godsdienst te bedrijven als wij. Nou, jij hebt geen godsdienst, Van der Staaij. Dat is net zo vals als de islam. Dus dat kan je op één hoop gooien. Maar die warcrimineel Van der Staaij, die nou ook weer de oorlogsvlag hijst tegen Rusland. Ja, hij doet er zijn eigen strop mee om zijn nek. Maar die pleit voor algemene godsdienstvrijheid. Dan ben je een heiden. Dan ben je niet eens een christen. Die Van der Staaij heeft alle geestelijke vrijheid en burgerlijke vrijheden verkocht aan de illuminatie. Ze laten zich allemaal vangen als slagschapen in de vijver met dode kikkers. Hier is er nog geuzenbloed, maar in Nederland niks. Dat freedom convoy, nou, dat is een horizontale vrijheid. Dat is wel een morele vrijheid, maar dat hoor je nog geen eens binnen die refo-kringen. Dat is echt driedubbel dood. Door God geslagen en verworpen. Ooggetuigen zeggen dat Ottawa nog steeds vol met truck staat. Hoor. Laat je niet misleiden, ze proberen het nou dood te zwijgen. Net zoals de waarheid omtrent Oekraïne en de Russische actie compleet vervalst wordt door dat fascistische RD en SGP. En als je je daar mee laat voeren en door laat indoctrineren, dan kom je er ook mee om. De Heere zegt vaak in die oordeelsprediking van die profeten, ik zal geen voleinding maken. Dat hij nog een klein overblijfsel houdt naar de verkiezing van zijn genade. Maar dat komt dan wel openbaar, dat zal ik je wel vertellen. Dat kan niet verborgen blijven. En je hoort niks. En van een grafplaats, tenzij de wind waait, hoor je daar niks van de begraafplaats. Je hoort niks, want die doden kunnen geen geluid voortbrengen. Nou is het geestelijk dood zijn, dat is een actieve dood. Dan maakt de mens nog uitwendig een hoop herrie. Maar in geestelijke zin hoor je niks. Als Ezechiël gesteld wordt voor die verleiders doods, er was geen geluid waar te nemen. Alleen maar de dood heerste daar. Als de Heer je levend maakt, dan doet hij dat ook met een doel. Ten eerste om God te verheerlijken. Dat hebben we in het paradijs kunnen betrachten 24 uur per dag. En na de val bedoelde de mens zichzelf 24 uur per dag. Maar na de wedergeboorte wordt dat hersteld om te willen wat God wil. Om die liederen Hamalo te zingen. Maar ook in de beproeving dat gebed te betrachten. Heere, doe de goede wel en degene die oprecht zijn in hun harten. Dus die wedergeboren zijn. Dan heb je ten eerste doet wel. Maar eerst aan de huisgenoten des geloofs. Dat moet nummer 1 zijn. Die humanitaire arbeid, ja, dat is dat de mens in het algemeen centraal. En daar is God helemaal uitvertaald, uitwegvertaald. Dat is de goede mens. Nee, Heere, doe de goede wel die gij goed gemaakt hebt. En degene die oprecht zijn, die gij oprecht gemaakt hebt in Christus, in hun harten, die een vlezen hart hebben gekregen, dat steen van dat steenhart verlost zijn. Ja, dan heb je ook een teerhart. Als je een vlezen hart hebt, heb je een teerhart. En dan ben je ook beducht, nogmaals. Geen roemen in de mens, nee, wie dan roemt, roemen in de Heere. Dan ben je ook beducht voor de listige omleidingen des duivels. Als je nou steeds in de strik des duivels valt, is een bewijs dat je niet de volle wapenrust in Gods hebt. Waar kan een mens zich allemaal aan vergrijpen van nature? Daar is geen limit in. Want ook voor de wedergeboorte bewaart de Heere de uitverkorenen voor bepaalde zonden. Ze kunnen voor de wedergeboorte niet Christus verraden. Ze kunnen voor de wedergeboorte niet de zonde tegen de Heilige Geest bedrijven. Want die één woord zal spreken tegen de Heilige Geest, die zal niet meer vergeven worden in de eeuwigheid. Nou, ik ben er in mijn leven ooit eens hels door bestreden. Dat waren achteraf wel gezien de inblazingen des duivels. Maar als je daar nooit voor vreest die zonde te hebben bedreven, dan mag je je staat nog wel eens nakijken. Daar wordt Gods volk soms hels mee bestreden. Waar wordt Gods volk eigenlijk niet mee bestreden? Dus als je geen bestreden bent, dan ben je ook geen goede en dan ben je ook niet oprecht. Dat is heel eenvoudig. Want op dat goede en op dat oprechte, daar richt de duivel zijn pijlen op. En als je daar nou geen last van hebt, ja. Maar die zich neigen tot hun kromme wegen. Nou, de weg hebben we zelf krom gemaakt. We liepen op een rechte weg, daarom wordt het ook de staal der rechtheid genoemd. Alles was recht, billijk, eerlijk, oprecht in God. Maar die zich neigen tot hun kromme wegen, daar staan we allemaal schuldig aan. We zijn van die rechte weg afgevallen, moeten vrijwillig. En daar staat geschreven, dat is die niet rechtuit zijn, maar dubbel, geveins, verkeerd. Dat is heel goed gezegd, kromme wegen van die dubbelsprekende mensen met dubbelsprekende tong. Dat zie je ook bij die westerse leiders. Vandaag zeggen ze dit, morgen zeggen ze dat. Vandaag zeggen ze, ja, de gevallen zijn we zo enorm gestegen. En het ene land heft alles op en het andere land blijft alles intact. Of zij dat virus kunnen bepalen, bij die grens moet je stoppen, want bij ons wordt alles opgegeven, maar bij de buurman blijft nog alles intact. Het is echt idioot dat mensen daar nog 1% in geloven. En als je er niet in gelooft en je geeft geen tegengetuigenis, dan moet het toch echt gezegd worden, verraders dekken verraders. Waarom wordt die Steef de Bruin en Van der Staaij nooit te schande gezet door niet één dominee? Want ze zijn allemaal verleid door de duivel. Als die kort zegt dat kwaad ligt in Rusland, dan ben je door de duivel betoverd. Dat is wel heel zeker. Daarom heb ik die toespraak van Poetin, niet om die man te verheerlijken, maar is gepubliceerd en hoe het nou werkelijk zit. Ook met dat MH17 verhaal. Als je die RD erop nalijst, ze plaatsen alleen maar berichten waaruit blijkt dat ze constant aan de verkeerde kant staan. Dat is echt een reptiele krant. Ik neem er echt nog geen woord van terug. Die zal God verbranden. Dat RD in Apeldoorn. Want dat is een bolwerk van de duivel geworden.
Ja.
Het is niet anders. Christelijke politiek, idem dito. Alle dominees hollen erachteraan. Dan heb je geen genade. Als je denkt dat God van politiek gediend is. Van demonpolitiek. En waar je de duivel maar naar de mond moet spreken. Dan heb je echt geen genade hoor. Dan kan niet met genade bestaan. Is niet mogelijk. En ik heb veel gezien dat SGP'ers die God vrezen, die werden vroegtijdig uit het leven weggehaald. God duldt het niet. Wij God dient met politiek om God een beetje om de tuin te leiden. En weet je wat hij dan gaat zeggen? Ja, artikel 36 is niet meer haalbaar en Gods geboden zijn niet meer haalbaar. Dat is allemaal godslastering, pure godslastering.
En waarom wordt die Van der Staaij niet met zijn waar crimineel feiten gebombardeerd? Als hij dat nalaat, dan luister je deze preken tot je eigen verderf. Dan kun je beter de knop uitzetten. En dan moet je eigenlijk ook nooit geen christen meer noemen. Want dan doe je niks anders als je eigen neigen tot kromme wegen. Maar als je God vreest, kan dat niet meer.
Dan kan je eigen niet neigen tot kromme wegen. Dan kan je niet met een dubbele tong spreken. Dan kan je geen politiek bedrijven. Als je het wel kan, dan leg je onder de vloek des Heren en onder de gramschap Gods. Heel eenvoudig. Want die zich neigen tot kromme wegen, die zal de Heren wegdoen gaan. Verdoemen! Hij zal ze doden of straffen met de eeuwige straf. Dus daar is Gods woord niet onduidelijk over. Dat hebben we ook te preken. Als de Heere God is, zegt Jozua, kies dan heden wie gedienen zult. Is de Heere God dient hem, is Baal God dient hem. Er zijn maar twee wegen, zegt de Heere. Orpa koos voor zich de brede, Rutte smalle God erin. Er is geen tussenweg. En die tussenweg bewandelen, die droom tussenweg. Ja, dat zijn schizofrene mensen, ook letterlijk hoor. Die spreken met een dubbele tong. Schizofrene mensen hebben als het ware twee spirits, twee gedaanten, twee gezichten. Nou, in de kerken kun je ze bij hopen vinden. Bij hopen staan ze op de preekstoel. Vandaag preken ze dit, morgen dat. Alleen maar om het volk te behagen en van de wol de schapen te leven. Want als één dominee het voor de ere Gods opneemt, dan breekt heel die kerk aan stukken. En dan weet heel de wereld dat. Heel de wereld, in de area waar hij zich bevindt. Daar kan hij verborgen blijven. Dus die zich neigen tot kromme wegen, valse leringen betekent dat ook. Die gaat God echt wegnemen hoor. Die gaat God echt wegnemen. Als hij daarin blijft, je hebt een akkoord gesloten met de hel, een voorzichtig verdrag met de duivel, dan ga je echt naar de verdoemenis. Als jij je daar niet radicaal van bekeert, want bekering is altijd radicaal. Altijd radicaal. En als je ziet wat die kerken nou in onze dagen nog aan de hand houden, dat zijn geen gemeentes van Christus meer. Absoluut niet. Betekent dat dan dat de gemeente van Christus zonder vlek en rimpel is? Nou, dat betekent het niet. Nou, dat zie je in de gemeente van Korinthe. Er was ook een incestdader. Maar die stond wel op de nominatie om aan de duivel te worden overgegeven. Paulus zegt, ik ga je in de ban der afsnijding doen. Dat wordt niet meer gedaan in onze dagen. Want incestdaders, dat worden slachtoffers gemaakt. Het is echt een schande, daarom heb God heel het referendum overgegeven. Met al die dominees. Dat is het oordeel wat op de kerken rust. Met name op de Reformkerk. Want die zijn er toch bij opgevoed, bij die leer van de reformatie. Hij is kerkbeet verkracht. Wat er allemaal voor wordt ingevuld voor die rechtvaardiging van die goddelozen. Luther zegt, daar staat of valt de kerk mee. Nou, die kerk is gevallen. Omdat ze er allemaal massaal zijn van afgeweken. En hoe van afgeweken? Die houden allemaal de werking des geestes voor de wedergeboorte. En dat is niet zo. Nou, je wordt niet door de werking des geestes. Wel is het de geest die levend maakt. Maar de werking des geestes kan allemaal nog buiten Christus omgaan. Want hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou, daar ben je niet door wedergeboren. Nou. Je moet verlost worden van je dienstbare geest. En je moet ontvangen de geest die uit God is. Dan ben je wedergeboren. En dat is geen misschientje hoor. Want het is zo vast, nog vaster als de berg Sion. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar die zaligheid in Sion, die zal nooit nimmer meer wijken en wankelen. En ook degene die daar op die rots der eeuwen geplant zijn. Want als die rots niet beweegt, bewegen diegenen die daarop staan ook niet. Nogmaals, niet op zichzelf aangemerkt. Niet op zichzelf aangemerkt. Want Gods volk is in zichzelf genomen maar een gekrookt riet, een rokende vlaswiek. Maar nochtans houdt God die in stand. De rokende vlaswiek zal hij die uitblussen. Die rook van die rokende vlaswiek wordt ook mee gespot, maar dat is rook tot Gods eer, die is aangenaam in de neusgaten van de Heere Zebeot. Maar die zich neigen tot kromme wegen, die zal de Heere weg doen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Met de werkers der ongerechtigheid, dat is, hij zal hen in gelijke graad stellen en evenzo straffen als degene die openbaarlijk alle boosheid willen bedrijven. Ik heb het van de week nog gepubliceerd. Waarom wordt die kankergezwellen binnen dat referendum, die aan de top staan, waarom worden die niet te schande gezet? Omdat ze de grootste ongerechtigheid bedrijven. Nou, verraders dekken verraders. Maar dan heb ik u toch nog, we hebben er onlangs nog uitgepreekt uit die tekst van Romeinen 1, het laatste vers. De welke daar zij het recht Gods weten, ze zijn erin opgevoed, ze zijn erin grootgebracht, namelijk dat degene die zulke dingen doen, die ongerechtigheid die in de vorige verse wordt genoemd. Olblazers, achterklappers, haters, godsmaders, hoovaardigen, laatdunkende, vinders van kwade dingen die de ouders ongehoorzaam zijn. Moord, twist, bedrog. Die zulke dingen doen, die zijn des doodswaardig. En niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. Dus als steun je die SGP heimelijk, dan ga je naar de eeuwige verdoemenis. Want je kan niet God dienen en de mammon. En hoeveel decades is dat niet ingeplant en ingekankerd? Dat is Christus en de Belial. Dat is God en de mammon. En dan ga je naar de eeuwige verdoemenis. Als hij daarin blijft. Want dat gaat nou uit. Je kan niet God dienen en de SGP. Is niet mogelijk. Je kan niet God dienen en het RD als de Bijbel geloven. Is niet mogelijk. Want het is allemaal werkelijk. Alles is leugen en bedrog. En nou, dat Rusland wordt baggerzwart gemaakt. Want dat is natuurlijk zeg maar, de grootste agressor daar in Oekraïne. En door de indoctrinatie van dat RD en die SGP dansen al die referdominees achter die mammon en die Belial aan. Ik zie ook dat God hun geen remembrance meer geeft. Hij heeft ze alle herinneringen ook weggenomen. Want ze zijn allemaal vergeten dat van der Staaij stond te gniffelen bij die moord op Gaddafi. Dat hij zijn toestemming gaf op die helse inval in Libië. Libië was een welvarend land. Gaddafi was goed voor zijn onderdanen. Nee, het was geen christen, nee. Maar de NAVO, het Westen, die was belust op zijn goud. Hij had 200 ton goud. En de olie, de bodemschatten. En nou is het land verworden tot een christenvervolgende anarchie. Dankzij Van der Staaij. Dus waarom wordt Van der Staaij niet openlijk te schande gezet? Dat is de roeping van die dominees. En er is er niet één die het doet. Dan zal God zeggen, je hebt mijn hele ambtsbediening te schande gezet. Doordat je het kwade niet hebt aangepakt.
En dat geldt ook voor alle beleiders in het algemeen hoor.
Want dat is niet om het even hoor. Dat is niet om het even.
Bij Gods ware kinderen en knechten gaat het als vanzelf.
Dat doet de genade. Dat doet de genade. Niet om je eigen daarboven te verheffen. Maar wee die dominee. Die maar geschenken aanneemt en het recht baart. Dan zal je met de goddelozen vergaan. Dan zal je behoren tot degene die zich neigen tot kromme wegen.
Ja, we zullen er eerst van zingen, gemeente.
En wel van Psalm 124. En daarvan het eerste vers. Dat Israël nu zegt, blijf een geest. Indien de Heer die bij ons is geweest. Indien de Heer die ons heeft bijgestaan. Toen vijandsheer een aanval werd gevreesd. Niet had gered. Wij waren lang vergaan. Dat eerste vers van Psalm 124.
Tot kromme wegen, dat betekent ook de illuminatie naar de mond spreken zoals dat FD doet en zoals die dominees daarmee meedansen. Dan zou je door God weggedaan worden met de werkers der ongerechtigheid. Dat is heel eenvoudig. Want het zal nog moeten blijken of ze genade kennen. Ik geloof niet dat er één dominee nog een roeping heeft. Daar geloof ik absoluut niks van. Maar we oordelen niet over harten. Dat zal moeten blijken. Dat moet toch blijken. Dat kan niet verborgen blijven. En dat blijft tot op de dag van vandaag verborgen. Want er is er niet één die zijn eigen vrij maakt van de roepende zonde van kerkland en volk. Als je met de sodomie mee kan wandelen, dan zou je met Sodom verdoemd worden. Heel eenvoudig. Dat leert mijn Gods woord. En dat staat hier ook duidelijk geschreven. Die zich neigen tot kromme wegen, tot hun kromme wegen, die zal de Heer weg doen gaan met de werkers der ongerechtigheid. En dan moet je die preek van Poetin maar eens luisteren, mag ik het zo eens zeggen. Dat is wel een horizontale preek. Dat kan je lezen, dat kan je echt lezen. Daar wordt haarfijn uit de doeken gedaan hoe het nou werkelijk zit. En je moet denken, die Poetin is geen volmaakt man, nou, maar hij is wel ontzettend beheerst. Het is een kalme, beheerste man.
Die is werkelijk, toen die door Boris Yeltsin werd aangesteld, toen zegt Poetin, maar dat kan ik niet volbrengen, want ik heb die gave niet. Boris Yeltsin zegt, jij hebt die gave wel. En die zag het. En het is ook gebleken. Het is ook gebleken. Hoe lang is dat, president? En dat is Rusland ten goede. Maar het is niet onverschillig. Als je Rusland baggerzwart, dat heb je gezien met die MH17, Rusland had het gedaan. Want de Westen is constant bezig om Rusland tot een nucleaire oorlog te verleiden. Het zijn psychopaten, hoor. Het zijn psychopaten.
Die hier in het Westen aan het roer staan. Want Rusland verleiden tot een nucleaire attack, dat is gewoon pure zelfmoord.
Dat het RD propaganda maakt tegen Rusland, dat is pure zelfmoord. Dat beseffen ze geen eens. Poetin hoeft maar op een knop te drukken en Europa is één grote ashoop. Ze beseffen het echt niet. De NAVO is bij lange na niet opgewassen tegen de militaire macht van Rusland. Nou, en nou ga ik niet voor een of ander pleiten, zo bedoel ik het niet. Maar ik moet wel dat onrecht daar even uittrekken, wat er nou gaande is. En dat doet dat RD met alles. Ze spreken in alles de overheid naar de mond.
En al die westerse leiders behoren tot de WEF. Het zijn WEF-regimes, WEF-leiders. Dat betekent pure satanisme.
Dan ben je echt een dienaar van de duivel. Want die overheden die liegen alles aan elkaar. En dat is zeker in onze dag. Die Kuipers, dat is gewoon een diener van de duivel. Als je dat niet in de gaten hebt, dat zijn geen dienaressen gods meer, hoor. Echt niet.
Overheden die nog werkelijk dienaressen gods zijn,
die hanteren het zwaard niet te vergeefs, maar om de goede te beschermen en om de kwade te straffen. Daarvoor is dat zwaard. Als dat zwaard aangewend wordt om de goede te straffen en de kwade te verhogen, dan is zo'n regering geen dienaressen gods meer.
Er zijn het dienaressen des duivels. En er danst heel Revoland achteraan. Dat zijn allemaal bewegingen op de brede weg des verderfs.
Ja, waar mooie wezen bij de Heeren. Want die op de Heeren vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt maar blijft in de eeuwigheid. Dat blijft. Deze wereld zal vergaan met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, dat is in Christus geloven. Dat is geen opdracht. Want als de Heer het geeft, geloof je in Christus. Als de Heer je vrij maakt, als Christus je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. En dan is het niet meer mogelijk om niet te geloven. Dat is niet meer mogelijk. Dus het is aan de ene kant ook zeer eenvoudig. Maar Kolbrugge zegt, ja, die kinderen van tegenwoordig, die geloven allemaal makkelijker als hun bestreden ouders. Maar dat is toch niet het ware geloof. Want het ware geloof, dat wordt altijd hels bestreden. Denk er maar goed om, ik heb het er net nog wel van genoemd vanuit mijn eigen leven. En dan geeft de Heer dan ook weer uitkomst in. Want dat doet de Heer nou gedurig. Genade verheerlijken. Zijn volk uitredden. Uit al die rampen, uit al die noden. Ja. En daar word je nog vaster van. Want het is ook een domme duivel. Want de wapens van die wapenrusting Gods leer je dan ook gebruiken. En ik heb al iets gezegd over de bedaardheid en de zelfbeheersing van Poetin. Maar dat is geestelijk ook zijn. Dan word je bedaard en zelfbeheerst. Dat komt uit Christus voort. Leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is ten eerste, leer van mij dat ik zachtmoedig ben voor u. In uw plaats, voor u. Dat is de grond, dat is de rots. En dan heb het ook zijn uitwerking in je leven. Ja, want daar staat er ook, hè, de laatste woorden. Vrede zal over Israël zijn. En dat is die bestendige vrede.
En dat bereik je niet door op het strand te leggen, hoor. Liever een heilige oorlog dan een valse vrede. Maar die ware vrede zal zijn over het Israël Gods.
Tijdelijk en eeuwige welvaart. Is goed opgemerkt. Over het volk van God. Vrede zal over het ware Israël zijn. Het woord Israël wordt ook vaak voor Gods volk, de kerk met een hoofdletter gebruikt in de Bijbel. Vrede zal over Israël zijn. Ja, vrede zij in uw vesting welvaren, in uw paleizen. Nou, dat ziet niet op de omstandigheden, hoor.
Dat ziet niet op hoge gebouwen of glimmende paleizen.
Nou, dat is geestelijke vrede en soms ook horizontale vrede.
Houd vrede met alle mensen, zoveel mogelijk is. Ja, in onze dagen is het niet meer mogelijk. Want de ongerechtigheid zal vermenigvuldigen, de vijandschap zal vermenigvuldigen. De kerken puilen uit van de vijandschap, zijn gewoon bolwerken van de Satan. Nou, daar kan je geen vrede mee onderhouden. Maar toch blijft het staan, hè? Vrede over het Israël Gods.
En daar ben je ook ruimhartig voor een ander.
Kijk naar Abraham, hij gaf Melchizedek de tiende.
Ja,
en die kijken niet op een paar kruiwagens, want de liefde kijkt niet op hoeveelheden. Nee, die kan vrachtwagens met wasmachine naar het Oostblok brengen, daar rekent God geen cent voor. Want dat is niet in zijn naam. Maar één beker koud water, daar verbindt hij de zaligheid aan. Een mens denkt altijd maar in getallen, in tijdsbestekken en in volle kruiwagens. Maar de Heer ziet het hart aan.
Maar dat blijft nooit zonder vruchten, dat zal ik je wel vertellen. Dan kun je ook het brood uit je mond sparen ten bate van Gods koninkrijk. Als dat niet in je leven gekend wordt, houd er dan maar mee op. Anderzijds,
de wil wordt voor de daad aangemerkt. Dat is ook nog een geheim. Hè? Als Paulus zegt, het goede wat ik wil doen, doe ik niet. Maar hij wilde het wel, dat werd voor de daad aangemerkt. En dan draagt dat ook vrucht hoor, denk er goed aan. Vrede zal over Israël zijn. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat is die bestendige vrede, dat is de ware vrede. Ja, die goddelozen hebben altijd vrede, zegt Asaf, maar dat was niet de ware vrede. Ja, maar prediker, het is nou oorlog en dat kan zich uitbreiden. Ja, nou, dat is ook ons voorzegd, voordat de Heer Jezus wederkomt. Geruchten van oorlogen, aardbevingen, rampen. Het is er allemaal voorzegd. Ook wat betreft de aanvaarding van het teken van het beest, dat is aan het implementeren. En heel dat refendom wordt klaargestoond voor de aanbidding van het beest. Ik vind dat ze het al doen. Want als je goden meer gehoorzaam overboord gooit en je zit zelf even te beslissen wat goed is of kwaad is. En dat is allemaal kwaad, dat is allemaal kwaad. Wat een mens beslist, zijn allemaal beslissingen des doods. Everything. Als je nooit geleerd hebt dat heel het leven ijdelheid en kwelling des geestes is, dan ga je eronder gebukt. Als je er niet onder gebukt te gaan, dan kun je het wel op je lippen nemen, maar dan weet je niet wat je zegt. Een mens weet dikwijls niet wat hij zegt en wat hij doet. Vader vergeeft hen, want ze weten niet wat ze doen. Nou, dat komt nou in onze dagen wel openbaar. En Gods volk is er dikwijls bevreesd voor, daarom hangen ze gedurig met dat vierde vers. En Gods genade troon, Heere, doe de goede wel. Want dan hebben ze ook nog een zucht voor een ander. En degene die oprecht zijn in hun harten. Eerste huisgenoten des geloofs. Doet wel, eerste huisgenoten des geloofs. Niet alleen de huisgenoten des geloofs. Nee, je moet vriendelijk zijn voor een ieder. Maar degene die ongerechtigheid willen invoeren, valse leringen invoeren. Dan wordt Gods volk als een leeuw uit je stam. Als dat niet zo is, dan heb je niet één kenmerk van genade. En er is geen één dominee die het beeld vertoont van de leeuw uit Judas stam die het voor de rechter van zijn vader opneemt. Niet één. Dus ik geloof niet dat zij in zere naam arbeiden. Daar geloof ik absoluut niks van. Tot Gideon werd gezegd, de Heer is met u, gij strijdbare held. En dat is gebleken in al zijn handelingen. Ja, ik heb ook al eens dominees horen zeggen, ga heen in deze uw kracht. Of mensen horen zeggen, ik zeg, dat is niet van God. Want daar hoort bij, de Heer is met u, gij strijdbare held. En dan moet je ook als strijdbare held openbaar komen. Nou, Gideon was geen held in zichzelf. Maar hij kwam wel als zodanig openbaar. Want God had hem gesteld als een strijdbare held. Dus mensen, als de woorden Gods niet uitkomen, kijk dan alles nog maar eens na in je leven. En dat is heel eenvoudig. Vrede zal zijn over het ware Israël. Vrede in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Want
opdat ze gebouw bij God hebben eeuwig in de hemelen.
Nogmaals, Gods volk is geen pilaarheilige, die kunnen ook wat, ja, wat is mijn ziel toch met het aardse stof bezet. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zo van het aardse overhield. Gods volk moet ook door deze wereld heen. Maar ziende op God, ziende op Christus, zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En dan op de vrede over Israël, dan zal alles u wel gelukken, laat ik het zo eens zeggen. Ondanks die aanvallen, ondanks die tegenwerkingen, ondanks alles. De Heere zorgt ervoor dat zijn volk hier ook leefgebied hebt. Ja, we hebben geen plaats in deze gewesten. Nergens welkom. Maar de Heere die heeft ook zijn bruidskerk. Nou, alles is des Heeren. Al het aardrijk is des Heeren. Dacht je dat God daar geen plek heeft voor zijn bruid? Oh ja? En daar zullen ze nog vruchten voortbrengen. Zelfs tot in de grijze ouderdom. Tot in de grijze ouderdom. Heb je nou geen zin in kinderen? Wie heeft lust om de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed? Zie je nou altijd maar op dat aardse wat vergaat, dat vergankelijke stof, ben je er nog altijd mee bezig? Geld verdienen. Mijn is het geld.
Mijn is het zilver en het vee op 1000 bergen. Wat moet je ermee brengen? Die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion. Zo God voor ons is, wie zal hem tegen ons zijn? Die niet wankelt, maar blijft in de eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heer rondom zijn volk. Van nu aan tot, dan mag je ook altijd een beroep doen. Die op Gods bescherming wacht. Dat is bidden. We zullen door de hoogste koning beveiligd worden in deze duistere aardse nacht. Oh, wat mooi nog meer. Mooi nog meer. Ja, goed verstaan. Gods volk is ook wel in die zin. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Opdat je het lijden van Christus zou weten te waarderen. Dat is een heel goedkoop woord, waarderen. Want wij leven maar over dat Jesaja 53 heen. We stappen er met 7 mijlslazen overheen. Maar weet je wat het is om in de wapenrusting Gods te staan? Dan sta je ook in Jesaja 53. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dus dat zijn geen grote mensen met een grote mond. Nou, als ik zwak ben en als de ere Gods in het geding is, dan krijgen ze ook een mond bij God vandaan, hoor. Een stemverheffing, dat noemen ze in onze dagen allemaal neidigheid en boosheid, mensen houden. Wat een godslastering. Nou, als die bezuin moet geblazen worden, dan moet die ook helder geblazen worden. En laat ze maar zeggen wat het is. Maakt niks uit. Maakt niks uit. Maar Gods volk zal ook een geluid voorbrengen tot Gods eer. En dan gaan ze ook onderscheiden te werk. Want alles is niet hetzelfde, hoor. Alles is niet hetzelfde. Oh, wat moet er toch onderscheiden worden? Hè? Wat kijken mensen toch, zeg maar, vanuit de generale opinie naar de dingen. Ik verbaas me eigen daar echt over, want dan heb je geen verstand met goddelijk licht bestraald. Dat ziet alles onderscheiden. Twee dingen kunnen hetzelfde zijn en totaal verschillend. Kunnen lichtjaren van verschil tussen liggen. Dan word je wandel ook voorzichtig. Dat is niet bang, dat is niet laf. Wat andere mensen erover zeggen, interesseert me helemaal niet. Nou, nee, maar dan word je ook voorzichtig. Dan ga je ook je woorden wegen, niet op een goudschaaltje. Omdat de fariseeërs die woorden dan gaan... Nou, dat interesseert me ook niks. Nou, we hebben het woord te preken. En daarin zingt ieder vogeltje van God. Zoals die gebekt is, zoals God hem gebekt hebt. Je hebt Johannes de Doper. Je hebt een apostel der liefde. Maar die apostel der liefde werd ook een zoon des donders genoemd. Die hebben we niet meer in onze dagen. Huntington was een zoon des donders. Luther was een zoon des donders. En nou zijn het allemaal vrouwen die met visbakken de pan uit zijn gesprongen. Nou, daar geeft God geen cent voor. Nee, want vrouwen staan niet in de bressen. Ja, soms ook wel. Uitzonderlijk, uitzonderlijk. Zoals die vrouw Jael, die ramde zo'n pen door de kop van Sisera. Maar, ik bedoel die manwijf in onze dagen. Die vaak hun verpakte patoffelhelden. Nou, daar komt echt geen enkele verwachting meer vanaf. Versta je het nou? De mannelijkheid is ook helemaal weg in onze dagen. En al die wijven die zitten maar Rusland een beetje zwart te maken. Al die manwijven, die reformanwijven. En die zitten die vakkens te promoten. Die zitten de duivel een beetje in de kaart te spelen. Nou, je komt erachter. Hier staat, maar degene die zich neigen tot kromme wegen, die zal de Heere wegdoen. Gaan met de werkers der ongerechtigheid. En dan keert de Heere de medaille om. Vrede zal zijn over Israël. Amen. Heren, dat is waarachtig waar. Oh, wat zijn die psalmen toch dierbaar. Dat we daarin gedurig gelegerd zijn, want dan hoeven we niet op uw bewegingen te letten, maar dan worden we bewogen door de bewegingen des Heilige Geestes. Dan kunnen we ook wachten op de roeringen des waters. Wacht op de Heren, zijt sterk, hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heren. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit. Om Jezus willen. Gemeente nog zingen van Psalm 125. En daarvan het vierde vers. Geef Heer de goede uwe zegen. Doet wel aan het vroom gemoed. Maar hen die onrecht doet. En die zich neigt op kromme wegen. Zal God verdoen. Doch Israël leven en vrede geven. Het vierde vers van Psalm 125.
Oh,
Ga thans heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren die u in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.